En wij gaan vanavond weer naar 1 Samuel, waar wij vorige keer waren in hoofdstuk 11, waar Saul voor het eerst aantreedt als koning, ten einde de vijand te verslaan. En vandaag zijn we terecht in 1 Samuel hoofdstuk 12, waar we zijn bij een gelegenheid waarbij Samuel verantwoording aflegt aan het volk en ze het allerbeste wenst voor de komende tijd van de regering van Saul. Daar komt het ongeveer op neer. Er staat in 1 Samuel 12 vers 1, toen zei Samuel tot gans Israël, zie, ik heb naar uw lieder stem gehoord in alles wat gij mij gezegd hebt en ik heb een koning over u gezet en u ziet, daar trekt de koning voort voor uw aangezicht heen. En ik ben oud en grijs geworden en ziet, mijn zonen zijn bij uw lieden en ik heb voor uw aangezichten gewandeld van mijn jeugd af tot deze dag toe. Zie, hier ben ik, betuig tegen mij voor de Heere en voor zijn gezalfde, wiens os ik genomen heb en wiens ezel ik genomen heb en wien ik verongelijkt heb, wie ik onderdrukt heb en van wiens hand ik een geschenk genomen heb, dat ik mijn ogen van hem zou verborgen hebben. Zo zal ik het u lieden wedergeven. Toen zeiden zij, gij hebt ons niet verongelijkt en gij hebt ons niet onderdrukt en gij hebt van niemands hand iets genomen. Toen zeide hij tot hem, de Heere zij een getuige tegen u lieden en zijn gezalfde zij te deze dagen getuige dat gij in mijn hand niets gevonden hebt. En het volk zeide, hij zij getuige. En dat is dan het eerste deel van dit hoofdstuk, waarin Samuel min of meer afscheid neemt van het volk. Begrijp je me goed? Wij komen hem echt nog wel een paar keer tegen. Maar hij neemt afscheid. Dat wil zeggen, hij heeft opgetreden als richter in de praktijk. Al was zijn functie wat uitgebreider dan alleen die van richter. Maar bij het aanstellen van 1 koning houdt min of meer zijn functie op, tamelijk officieel. En hij neemt hier afscheid van het volk en vraagt, is er nog een rekening te vereffenen? Heb ik nog wat fout gedaan? Staat de balans wel op nul? En al dat soort dingen meer. Want, zegt hij, ik heb een koning over u gezet. Dat is in vers 1. Ik heb naar uw lieder stem gehoord in alles wat gij mij gezegd hebt. En ik heb dus ook inderdaad 1 koning over u gezet, want dat is wat zij vroegen vanaf hoofdstuk 8 was dat. Het is al aardig hoe het er staat, ik heb een koning over u gezet. Later in vers, even kijken, in vers 13, daar staat, en nu ziet daar de koning, zie daar de koning, ongeveer als wat aan het begin van vers 2 staat. Het zijn dezelfde woorden, maar de zin loopt anders. Zie daar de koning die gij verkoren hebt. In tegenstelling tot vers 1 die ik over u gezet heb. En bovendien gaat vers 13 nog verder met, en ziet, de Heere heeft een koning over u lieden gezet. Dat is 3 keer verschillend. Dat wil zeggen, Samuel heeft het gedaan, bij nader inzien, het volk heeft het gedaan. En nog meer specifiek, het was de Heere die het gedaan heeft. Dat zijn verschillende aspecten van hetzelfde verhaal, van dezelfde gebeurtenis en geschiedenis. Ze kunnen, als je ze van elkaar losmaakt, verschillend worden uitgelegd. Maar niettemin, het is in alle opzichten waar natuurlijk. Israël zelf begeerde een koning. En God heeft het geregeld, de Heer heeft dat geregeld via Samuel, zodat gezegd kan worden dat de Heer die koning over hen gezet heeft. Ik zou bijna zeggen met tegenzin, want daar komt het op neer. En dat wordt ook in dit hoofdstuk nog met grote nadruk herhaald. Sterker nog, er staat in vers 19, in de tweede helft van het vers, dat Israël zegt, want boven al onze zonden, waarover straks meer, hebben wij dit kwaad daartoe gedaan, dat wij voor ons een koning begeerd hebben. Ze beschouwen het achteraf als kwaad, maar nu is het gebeurd en er is ook dus geen weg terug. En hoewel je kunt zeggen, de Heer heeft die koning aangesteld, kun je ook zeggen, ja, maar het was niet de bedoeling. En het wordt als een kwaad beschouwd van Israël dat zij überhaupt één koning begeerd hebben. Dat zeg ik met zoveel nadruk, omdat natuurlijk, zoals wij langzamerhand hebben begrepen, Saul uitdrukking geeft aan de wet en aan de heerschappij van de wet, die weliswaar bekend staat als de wet des Heren, die trouwens ook bekend staat als de wet van Mozes die hem officieel gegeven heeft. Dan heb je hier hetzelfde, hè? Dan heb je hier de Heer heeft de koning gegeven, maar ook Samuel. Maar bovendien, het was van de Heere begeerd. Ik moet u zeggen, daar lezen we naar onze maatstaven niet al te veel over, maar ik heb u er eerder op gewezen dat op zijn minst, en dat is dus langs de negatieve kant beredeneerd, dat op zijn minst Israël de gelegenheid gehad heeft om te zeggen, ja, maar zo'n wet willen wij niet. Maar dat was niet het geval, ze wilden hem wel. En dus blijft het verhaal gewoon staan. Israël wilde de wet, de Heer gaf hem en hij gaf hem via Mozes. En hier vind je, Israël wilde één koning. De Heer gaf die koning en hij deed dat via Samuel, die daarmee min of meer ook een einde maakte aan zijn eigen functie als richter. Niet aan zijn functie van profeet overigens. Want die vinden we hierna uitgebreid terug. Al was het maar omdat de man enige tijd later, maar dat wacht even op wat het maar was, op hoofdstuk 16. Al was het maar dat Samuel natuurlijk David alsnog tot koning zalft. Hij zorgt alsnog voor een opvolger, om zo te zeggen. Maar bij deze gelegenheid is Saul officieel aan het werk gegaan. Is in de strijd terechtgekomen, want dat hebben we vorige keer gelezen in hoofdstuk 11. En het is voor Samuel aanleiding om het volk te verzamelen naar Gilgal, zo eindigde hoofdstuk 11. Laat ons naar Gilgal gaan en het koninkrijk al daar vernieuwen. Dat is wat Gilgal zo ongeveer ook betekent, maar meer zeg ik er maar niet over. Dat is ook inderdaad gebeurd en iedereen was tevreden. Nou, daarmee was het eind van het verhaal en dat is voor Samuel reden om deze woorden te spreken. Waarschijnlijk op dezezelfde plek, Gilgal, waar eens ook Jozua afscheid nam van het volk en toen kwam de periode van de richteren. U weet wel, Gilgal was de plaats waar Israël onder Jozua het land was ingekomen en van daaruit hadden ze het land veroverd en toen dat min of meer klaar was, of als volledig beschouwd werd, nam Jozua afscheid van het volk. En hier vinden we iets dergelijks. Dus weer zit er een periode op, die van het koningschap begint nu. En Samuel als laatste richter neemt afscheid van het volk. En hij zegt, wel, ik heb naar jullie gehoord, want inspraak was er in Israël. Ze hebben mij verteld dat de Grieken de democratie hebben uitgevonden, maar inspraak is er altijd geweest in Israël. Of dat laatste gunstig is geweest, waag ik te betwijfelen. Want de inspraak bestond daaruit dat ze een koning wilden. Dat was nou eigenlijk niet de bedoeling. Ze hebben het wel gekregen, maar zo zie je dat je langs die, laten we zeggen, democratische weg toch wel aardig verkeerd kunt uitkomen. Maar dat wist u waarschijnlijk al, hè? Hoop ik, hè? Dus Samuel neemt afscheid en hij zegt, wel, ik heb een koning over u gezet, vers 2, en nu zit, nu in de algemene gebruikelijke Bijbelse, oud-Nederlandse betekenis van de term, dat wil zeggen, het is gebeurd inmiddels, we kijken even achterom en zeggen, nu en na het voorgaande, zit, daar trekt de koning voor uw aangezicht heen, nieuw, en ik ben niet nieuw, maar ik ben oud, zegt hij, ik ben oud en grijs geworden. En ziet, mijn zonen zijn bij uw lieden. Of dat een aanbeveling is, dat. Nou ja, dat kan men betwijfelen natuurlijk. Want die zonen, die speelden hier ook een rol, hè, dat weet u. Hè? Want in hoofdstuk 8 begint het verhaal met. Het geschiedde nu toen Samuel oud geworden was. Dat wil zeggen, na zoveel jaren, en dus staat er nu. Want nu is altijd na, dat weet u, hè. Het geschiedde nu toen Samuel oud geworden was, zo stelde hij zijn zonen tot richters over Israël. Dat was, de ene heette Joël en de andere was Abia. En ze waren richters te Beersheba. Doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen, maar zij neigden zich tot de gierigheid en namen geschenken. Neigden zich tot de gierigheid. Ging hier om een, om een eigen vermogensgroei, hè? Daar ging het om, hè. Nou ja, en ze namen geschenken, dat wil zeggen, ze lieten zich omkopen en bogen daarmee het recht. Let op de prachtige uitdrukking, voor iets wat overigens niet mooi is. Zij bogen het recht. Als je iets buigt, wordt het krom. En als krom is, is het niet recht. Hè? Dus alles zal niet recht komen hier. Hè? Nou goed, zij bogen het recht. Prachtig. Toen vergaderden zich alle oudsten van Israël en ze kwamen tot Samuel te Rama en zeiden, u bent oud geworden, uw zonen wandelen niet in uw wegen, zet nu een koning over ons.
Ja, ik zal het aan de
woord hebben.
Hè? Ik heb al de reden.
Hier begint, er is een aanleiding, natuurlijk.
Ja,
hebben het ook. Ja, tuurlijk, ja, andere volken hebben het ook, wij moeten het ook en zo, hè. Dan heb je weer zoiets, hè. Nog steeds modern, ook in onze tegenwoordige tijd. Als anderen het hebben, moeten wij het ook hebben en zo. Andere volken hebben een wet, andere volken hebben een koning. Wij willen ook een wet en wij willen ook een koning. En, want zo gaat het. Maar met die richters waren ze het niet erg eens. Dat is terecht natuurlijk, want die wandelden niet in de voetsporen van hun vader Samuel, om zo te zeggen. Maar als eenmaal die koning aangesteld is, in hoofdstuk 12 komt Samuel erop terug en zegt, zie, daar trekt de koning voor uw aangezicht heen. Ik ben oud en grijs geworden, maar dat stond daar ook. En ziet, mijn zonen zijn bij u lieden. En over die zonen wordt verder niet gesproken. Men is geneigd daaruit te concluderen dat die zonen er wel zijn, maar ze zijn geen richters meer, ze zijn ontslagen, ze maken gewoon deel uit van het volk. Dat kan je erin lezen. Je kan er ook in lezen, ik heb mijn dagen erop zitten, mijn generatie is voorbij, er is een nieuwe generatie aangetreden en dat is natuurlijk ook zo. En wat die woorden precies betekenen, ik denk het eerste. Het zijn niet die zonen die Israël gaan richten, het is een officiële koning. En dat is wat ze wilden, en dat was het dan, hè. En dus, Samuel zegt, ik heb voor uw aangezichten gewandeld van mijn jeugd af tot op deze dag toe. Dat klopt natuurlijk, want van zijn jeugd af was hij opgevoed door Eli ten huize van de hoge priesters, zodat zijn functie niet alleen was die van rechter en profeet, maar het leunde ook nogal flink aan tegen het priesterschap. Toch? Op een of andere wijze. Maar ze hebben hem zijn leven lang kunnen volgen en zegt, nou ja, betuig tegen mij voor de Heer. Het is wel aardig trouwens wat er staat. Hè? Er staat, zie, ik ben. Vertaald met, hier ben ik. Ik geloof dat het ook zijn woorden waren toen de Heer hem riep. In ten huize van Eli, weet u nog? Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Zie, hier ben ik. Maar wij zouden in die woorden toch op zijn minst even moeten zoeken naar een verwijzing naar de naam van de Heer. Want in de schrift, ik zeg niet dat het altijd is, maar in de schrift is het dikwijls zo dat die uitdrukking ik ben, want dat is wat er staat, dat hier, ja, dat zal wel, ja. Waar anders? Als iemand het van hier roept, is hij hier. En hij roept het altijd van hier, toch? Dus dat is volstrekt overbodig. Er staat gewoon, ik ben. Maar dat is de korte versie van de naam van Jehovah, die inderdaad door Samuel wordt vertegenwoordigd. Voor de goede orde, Samuel staat voor het woord Gods. Het plan Gods. Gods eeuwig voornemen. Enzovoorts. Daarmee is in hoge mate natuurlijk een type van Christus, maar ja, dit is verwarrend, alles wat ik nu ga zeggen. Niet dat het niet waar is, maar je hebt dus verder niet zoveel aan. Hij is die Jehovah eigenlijk in het Oude Testament al, die het beeld Gods is en de veruiterlijking van niet alleen het woord, maar ook van het werk Gods. Maar over, bij dat woord zou je primair moeten blijven. En iedereen weet dat de term woord van God van toepassing gebracht wordt bij gelegenheid op de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar dat is in tweede instantie. Het gaat eerst om dat eeuwig voornemen. Hè? Want wat wij geacht worden te weten, is dat God een plan uitwerkt van voor de nederwerping der wereld. Of als we helemaal niet over nederwerping der wereld willen praten, omdat we het niet willen horen, dan zeg ik, nou, in ieder geval, van voor de grondlegging der wereld dan, en dan citeer ik het maar uit de Statenvertaling, en de betekenis dat het in ieder geval was van voor Adam. God werkt een plan uit. Daar is deze wereld voor. Dat plan stond vast voordat de wereld zoals wij die kennen werd ingericht in Genesis 1. En daar gaat het maar om. Wat de mens zou doen, is uiteraard zich aan dat woord Gods onderwerpen. Zich daaraan conformeren, wat ik een mooi woord vind. Hè? Diezelfde vorm aannemen betekent dat. Zich daarin laten passen. Er deel aan hebben. En daarbij vertrouwen op dat woord Gods. Dat plan Gods. En dus de uitwerking ervan. En het wordt dan het werk Gods. En waar het wordt uitgewerkt door de Heer Jezus Christus, zou men in hem zijn vertrouwen stellen, dan wel in hem geloven, want dat is hetzelfde. Moeilijker is het niet. Maar Samuel vertegenwoordigt de Heere. En het wordt hier ook bijna in één adem gezegd, hè. Zie, ik ben betuigd tegen mij voor de Heere. Dat is voor mij en de Heere. Enzovoorts. En dan nog extra, en voor zijn gezalfde. Dit is de eerste keer, overigens, dat de term gezalfde gebruikt wordt voor, laten we zeggen, een feitelijke, een actuele koning in Israël. Dat kan moeilijk anders. Het is de eerste koning van Israël. Nou ja, er was er nog één in de dagen van de Richter. Wie was dat? Abimelech, geloof ik. Nee, klopt dat? Nou ja, vooruit. Er zijn er meer die zo heten, dus ik raak altijd in de war van. Dat was in de dagen na Gideon en zo, hè. Nou goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar dit was de eerste officiële koning van Israël. En hij wordt inderdaad gezalfde genoemd. Dat is niet zo moeilijk. Hij werd ook inderdaad gezalfd. Dat is twee hoofdstukken eerder. In hoofdstuk 10 vers 1. Toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd. En kuste hem en zei, is het niet al zo dat de Heere u tot voorganger over zijn erfdeel gezalfd heeft? En hij zalfde hem ook inderdaad, en sindsdien heet hij de gezalfde. Niettemin is het messiaanse term, ja, dit is ook een beetje cryptisch wat ik nou zeg. Natuurlijk is het de messiaanse term, want het is het woord Messias. Ja. Het is het woord. Dus ja, maar ik bedoelde te zeggen, het is een term ter aanduiding van de Heer Jezus Christus uiteraard. De Messias van wie hij een voorloper is. Begrijp je me goed? Ik heb het woord type even vermeden, dat is zij wel, maar dan omgekeerd. Maar dat is dat beroemde probleem van de negatieve beelden, weet je wel, de omgekeerde beelden. Hij zou zijn niet gelijk, Assal, zoals wij dit soort uitdrukkingen tegenkomen in Romeinen hoofdstuk 5... Doch niet gelijk Adam, alzo Christus. Is hij nou gelijk of niet gelijk? Doch niet gelijk, alzo ook Christus. Het zijn termen die wij niet kennen, wij vinden ze ook veel te lastig. Maar het betekent gewoon, wat er aan Adam misging, dat is er bij Christus goed. Wat er bij de eerste mens fout ging, ligt bij Christus net andersom. Bij Adam één onrechtvaardigheid, bij Christus één rechtvaardigheid. Of met onderverwijzing naar 1 Korinthe 15, Adam was uit de aarde aards, Christus is uit de hemel. Er is niet alles mee gezegd, maar het gaat om de tegenstelling. En de tegenstelling tussen Saul en Christus is natuurlijk dat Saul op een of andere wijze dienaar is van het oude verbond en Christus van het nieuwe verbond. Saul personifieert op zeker niveau de wet. Christus is de personificatie van de genade Gods, enzovoorts. En in die zin kun je zeggen, hij is een voorbeeld van degene die komen zou, maar dan wel in tegenstelling dan, hè. Nou goed. De gezalfde des Heren. De Heren en zijn gezalfde. Het aardige is natuurlijk dat wij in Psalm 2, tegenkomen de Heere en zijn gezalfde. Maar het is niet Saul. Uiteraard, het is David. Dat is in vers 2 van Psalm 2. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Je kunt hem natuurlijk gewoon terugbrengen en zeggen, nou ja, dat betekent in de praktijk een koning van Israël. En die koning is hier ongetwijfeld David. Dat is historisch ongetwijfeld juist, maar het neemt niet weg dat de uitdrukking hier natuurlijk zo zonder meer van toepassing is op de Heer Jezus Christus, want over hem gaat de psalm. Alzo David een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had dat iemand die uit zijn lijf voortkomen zou op zijn troon zou zitten, zo heeft hij dit tevoren ziende gesproken van Christus, enzovoorts. Citeerde uit Handelingen 2, waar het overigens niet ging over Psalm 2, maar over Psalm 16, maar het beginsel blijft gelijk, hè. David sprak over, schreef over, profeteerde over Christus. En daar gaat het uiteindelijk ook om. Maar dat grijpt dan wel erg vooruit natuurlijk, hè. Zie, hier ben ik, betuig tegen mij voor de Heere en voor zijn gezalfde, want die is nou de baas in Israël. Wiens os ik genomen heb en wiens ezel ik genomen heb en wien ik verongelijkt heb. Wie ik ongelijk en daarmee onrecht, want als het recht is, is het ook gelijk, hè. Onrecht gedaan heb, wie ik onderdrukt heb en van wiens hand ik een geschenk genomen heb, dat ik mijn ogen van hem zou verborgen hebben. U weet wel, hè. Je geeft iemand een cadeautje en zegt en vraagt hem vriendelijk of hij voort aan de andere kant op wil kijken. Of hij zijn ogen wil verbergen. Dingen niet in overweging wil nemen en niet wil zien. De rechter bijvoorbeeld. Of wie het maar was. Misschien de politieagent, hè. Nou goed. Je gaat maar een geschiedenis door de gedachten, maar die ga ik niet vertellen natuurlijk. Zo zal ik het u lieden wedergeven. Dat is een van de belangrijkste dingen die in de wet ook met betrekking tot de heerschappij en de rechtspraak ook naar voren gebracht wordt in de Bijbel. Dat vinden wij in Deuteronomium 16. Het is wellicht volledig ten overvloede voor u. Maar neem u van mij aan, er zijn zogenaamde culturen waarin dat niet zo vanzelfsprekend is. Deuteronomium 16. Over de rechters en ambtlieden, de ambtenaren. Vanaf vers 18 is dat, ja. Rechters en ambtlieden zult gij u stellen in al uw poorten, want het heeft met heerschappij te maken, hè, en dan is het poorten, die de Heer uw God u geven zal onder uw stammen, dat zij het volk richten met een gericht der gerechtigheid. Met een rechtsricht, met een recht. Het recht moet niet krom zijn, maar recht. Dat staat er dus een keer of drie. Dat zij het volk richten met een gericht dat ook daadwerkelijk recht is, der gerechtigheid. Gij zult het gericht niet buigen, dat staat dezelfde uitdrukking, gericht buigen, gericht buigen. Gij zult het recht niet krom maken. Gij zult het aangezicht niet kennen. Dat wil zeggen, er zal geen aanneming des persoons zijn, want een ander woord voor aangezicht is persoon. Heb u die? Persoon. Dat is de buitenkant. Dan moet ik weer denken aan die politieagent die de bekeuring teruggaf. Aan die dame die je bekeurd had. Met een briefje erbij. Dat was weer een paar maanden terug dat ik dat las in de krant. Hè. Dat schoot me net ook door de gedachte. Hij schreef eerst een bekeuring uit. Hij had toen het adres van de dame. Schreef haar een briefje terug. En stond de bekeuring terug. Met een briefje erbij. Van dat is zo'n mooie dame. Daar kon hij er niet aan doen. Ja, die had het aangezicht aangezien, zal ik maar zeggen. Dat mocht niet. De man is op matje geroepen. Door zijn bazen. Dan doen ze een keer wat leuks, die jongens. En dan mag het weer niet. Nee. Op dat lage niveau van de politieagenten is het verboden. Maar op iets hoger niveau is het gebruikelijk. Hè? Dat draait de hele samenleving op, hoor. Op vriendjes, op relaties, kennissen, jaargenoten van de universiteit. En zo spelen elkaar de bal toe. Zo werken die dingen. Helemaal niet moeilijk. Ja, zuster, en zo zit het ook met onze regering en de Nederlandse banken. Want je weet wie er die banken besturen. Die lui die een paar jaar terug in de regering zaten. Die leiden nou die banken. Dat zijn vriendjes van elkaar. Zo werkt dat. Kom je niet tussen, hoor. Maar goed. Laat maar zitten. Er komt een woordvoerder van een van die banken op de televisie. En dan wordt er een hoger vorst. Ik denk, die man die ken ik toch. Ja, dat was ooit, was hij niet staatssecretaris of minister. Was die, wat die man was. Ik denk, ja, zie je wel. Zo zit het. Nou goed. En volgens mij zit Kok ook ergens bij een van die banken, toch? Voorheen onze minister-president. Nou ja, laat me zitten. Relaties, zo werkt de wereld. Dat is in het zakenleven ook heel gewoon. Hè? Nou ja. Maar waar het gaat om rechtspraak, ja, daar kan dat dus niet. Hè? En dus, gij zult het aangezicht niet kennen. Gij zult geen geschenk nemen, want het geschenk verblindt de ogen der wijzen. En verkeert, en verkeren, dat is hetzelfde als krom maken, dat weet u toch, hè? Buigen, verkeren, een keer brengen in, een verandering aanbrengen. En verkeert de woorden der rechtvaardigen. Het gaat dus om omkoping, feitelijk, waartegen zwaar gewaarschuwd wordt. En niet alleen hier, hier wordt het fundamenteel gezegd, maar op vele plaatsen wordt het aangehaald. Hè. Gij zult wat stond er ook alweer? Kan ik hem niet vinden? Oh ja, gij zult de rechtvaardige rechtvaardig spreken en gij zult de onrechtvaardige veroordelen. Het lijkt voor de hand te liggen, maar kennelijk is het nodig dat in de wet wordt vastgelegd. Dit was Deuteronomium 25. Vers 1. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardig spreken. Of gewoon rechtvaardigen, want het is hetzelfde. Als iemand geen schuld heeft, moet je hem vrijspreken. En de onrechtvaardige moet je veroordelen. Dat is recht.
Daar heb je toch het recht voor?
Ja.
Dus kun je wel ophouden.
Daar is het voor, en anders bestaat het niet. Ja. Maar de profeten klagen er ook over. In, dat komt goed uit, Amos. Ik heb een goede greep vandaag. Waar de Heer, waar de Heer iets zegt over Israël, tot Israël, via de profeet Amos. En hij schildert de situatie van het volk, hoe het er met het volk voor staat. Dat is niet best. Lees ik zo'n beetje vanaf vers 10 van Amos 5, sorry. Amos 5, vers 10. Zij haten in de poort. We lazen net over de poort, en ik doe het niet met opzet, hè. Zij haten in de poort, rechtspraak. Zij haten in de poort degene die bestraft en hebben een gruwel van dien die oprechtelijk spreekt. Daarom, omdat gij de armen vertreedt en een last koren van hem neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van gehouwen steen, maar gij zult daarin niet wonen. Gij hebt gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult derzelfde wijn niet drinken. Dat wil zeggen, er wordt een oordeel aangekondigd, want ik weet dat uw overtredingen menigvuldig en uw zonden machtig velen zijn. Zij benauwen de rechtvaardigen, nemen zoengeld en verstoten de nooddruftigen in de poort. Ze nemen geschenken aan, zijn corrupt en de mensen die het nodig hebben worden door de rechtbanken afgewezen. Enzovoorts. Hè? Nou ja, dit is maar 1 of 2 versen. Maar Amos staat er vol mee. En het is misschien, nou ik het toch aanhaal, ook wel aardig is bij te vertellen, want Amos is nou ons onderwerp niet. Maar ik ben van mening En daarom hoeft u dat niet van mij niet aan te nemen. Maar ik ben van mening dat die profetie van Amos profetisch spreekt over onze samenleving in onze tegenwoordige tijd. De westerse samenleving en cultuur. Het is namelijk een profetie gericht niet tot Jeruzalem, maar is gericht tot de 10 stammen van Israël. En het loopt uit op de wederkomst van Christus, dat wil zeggen het aanbreken van zijn koninkrijk. Dat is Amos, en het past helemaal op onze tijd. Zie? Dat kan ik niet bewijzen, want dan moet ik het boek met u gaan bespreken. Dat kan ik even laten zien, dat klopt precies. Maar het is niet best het oordeel van de Heer daarover. Het gaat alleen maar om materieel gewin ten koste van alles. Ik slaat me gauw weg om terug te gaan naar 1 Samuel... Wij waren in vers 3. Samuel vraagt, heb ik dat soms gedaan? Heb ik een geschenk genomen? Enzovoort. Zijn zonen deden dat wel. Volgens hoofdstuk 8. Dat hebben we zojuist gelezen, dacht ik. Dus ik laat het er maar bij. Maar het volk moet toegeven in vers 4. Gij hebt ons niet verongelijkt. Gij hebt ons niet onderdrukt. Gij hebt van niemands hand iets genomen. En dat was het dan. En Samuel zegt dan, de Heere zij getuigen tegen u en zijn gezalfde, zij te deze dagen getuigen dat ge in mijn hand niets gevonden hebt. Er was niks op de man aan te merken, niks wat hij verkeerd gedaan had, enzovoort. Zo is het nu eenmaal, want het gaat via Samuel over de Heer zelf. En de Heer doet geen onrecht. Dat is wat het voorstelt. De Heer handelt oprecht met de mens. Zie? Dat de mens dat niet leuk vindt. Oké, de mens is een zondaar, dus hoe zou je in het recht van God kunnen staan blijven? De Bijbel zegt, dat kan wel, maar dan moet hij een gelovige zijn. En op grond van geloof wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is een kromme zin, maar u begrijpt wat ik nu zeg. Hè? Een mens zou zich aan de Heer onderwerpen en de rest zou hij doen. Wij kennen trouwens nog zo iemand van wie iets dergelijks gezegd wordt, namelijk dat er geen gebrek aan hem was. Dat is Daniel. Weet u dat ook nog? Daniel, die was verdwaald geraakt in de politiek. Nou ja, hij was geboren als een van de vorsten, prinsen, hoe heet dat, uit de stam van Juda. En laten we zeggen, hij was van adel, om zo te zeggen, naar klassieke maatstaven. En dus geboren om leiding te geven aan het volk, geboren tot de oudsten van het volk, hoe jong hij dan ook was, maar zo werken die dingen. En hij werd naar Babel weggevoerd om daar te doen waarvoor hij geboren was, dat deed hij ook, dus hij zat in het bestuur van het land. Maar u weet hoe het daar gaat, men probeert de poten van elkaar stoelen door te zagen, dat probeerden ze bij Daniel ook. En ze zochten wat tegen hem om ergens van te beschuldigen en ze konden het niet vinden. Toen moesten ze een speciale wet ontwerpen en invoeren om hem tot overtreden te maken. Zo was het, hè?
Ja, hij mocht niet bidden.
Hij mocht niet bidden. Nee, en ze wisten dat hij dat toch wel zou doen. Dus zo hebben ze hem toen te pakken genomen, geraffineerd was dat. Maar ze konden tegen hem niks vinden. En we kennen er trouwens nog een tegen wie ze ook niks konden vinden. Bij herhaling wordt het gezegd. De Heer Jezus, ja. Ze vergaderden de Hoge Raad, de regering. Vergaderden om te zoeken naar iets om hem onderuit te halen. Hm? Nou ja. Ja, maar ze konden niks vinden. Nee, ze hebben later wat woorden van hem verdraaid. En toen we weer... Als ze die niet begrijpen, dan kun je ze makkelijk verdraaien. Ook trouwens. Maar zo gaat dat, hè. Maar u zou bedenken dat Samuel hier de Heer vertegenwoordigt. En het volk zegt, nee, niks aan te merken. Nou. En dan vanaf vers 6... Daar krijgen we een uiteenzetting van Samuel. En ik moet u zeggen, die komen we ook vaker in de Bijbel tegen. Zo'n uiteenzetting. Verschillende malen, tot in Handelingen aan toe overigens. Dat is een uiteenzetting die tot strekking heeft dat de Heer Israël zegent, maar dat Israël zich niks aangelegen laat liggen. Dat wil zeggen, De geschiedenis leert hun niets. Het is een hardnekkig volk. En Samuel vat een stuk geschiedenis van Israël samen. Die is nog niet zo heel lang, overigens, die geschiedenis. Dus het verhaal is ook niet zo heel lang. Als u het lange verhaal wil hebben, moet u terecht in Handelingen... Wat is het? 8, geloof ik. De rede van Stefanus. Die doet precies hetzelfde. En los daarvan... Nou, niet los daarvan. Paulus doet het later trouwens ook. In Handelingen 13. Die is iets korter. Maar los daarvan... In de psalmen kom je het ook tegen. En soms ook een stukje in de profeten. Maar dit is tamelijk uitgebreid. Voor zover dat zo vroeg in de geschiedenis kon. Samuel zei tot het volk... Let op verder, dat wil zeggen volgende punt nu in dit hoofdstuk. Tweede gedeelte. Samuel zei tot het volk... Het is de Heere, het is Jehovah... die Mozes en Aaron gemaakt heeft... In de zin van tot priesters gemaakt heeft, uiteraard. Of tot leidslieden van het volk, moet ik zeggen. Het is de Heere die Mozes en Aaron gemaakt heeft... en die uw vaders uit Egypteland opgebracht heeft... via Mozes en Aaron. En u begrijpt waar hij naartoe gaat. Hij had het net over dat de Heere... die koning heeft laten zalven over Israël. Ze wilden er een. Oké, ze hebben hem van Gods wegen gekregen... Zoals in de tijd Israël van Gods wegen Mozes en Aaron ontving. Om hen te verlossen uit Egypte. En deze koning hadden ze nodig, Saul hadden ze nodig. Om Israël te verlossen, in elk geval van de Ammonieten. Om maar bij het voorgaande hoofdstuk te blijven. En daarna nog natuurlijk, je zit erop te wachten, maar het is het volgende hoofdstuk. Van de Filistijnen. Nou goed, dus... Samuel vergelijkt die geschiedenissen. En zegt, het is de Heere die Mozes en Aaron gemaakt, gesteld heeft, aangesteld heeft. Ik geloof dat de King James Version heeft iets als verhoogd heeft of zoiets. Ik moet me goed herinneren. In de zin van verheven boven het volk en daar neergezet. Maken is al erg neutraal vertaald, maar het is wel correct. Nou goed, de Heer heeft Mozes en Aaron gemaakt, die uw vaders uit Egypteland opgebracht heeft. En nu zijn we weer zo'n aantal jaren verder. En nu stelt u hier dat ik met u lieden rechten voor het aangezicht des Heeren over al de gerechtigheden des Heeren die hij aan u en uw vaderen gedaan heeft. Je zou kunnen zeggen, Samuel duikt in de jurisprudentie, bij wijze van spreken. Dat wil zeggen, hij duikt in de geschiedenis van hoe God, hoe een rechtvaardig God, gehandeld heeft met Israël. Wat je dan vindt, is dat de Heer weliswaar oordelen bracht over Israël, wanneer zij ongelovig waren, maar anderzijds, wel degelijk ook dat de Heer Israël zegende wanneer zij hem aanriepen, zich bekeerden tot de Heere. Want dat hoort ook bij het recht Gods. Heb je dat? Ook dingen als genade, en ik bedoel niet alleen vergeving, maar genade in de algemene betekenis, die van onverdiende gunst, ook dat komt voort uit recht, uit het recht Gods namelijk. Ik weet dat dat een lastig is, maar dan wijs ik er maar op dat van het evangelie, dat is de blijde boodschap of van het nieuwe verbond en de prediking dus van de genade Gods, dat van het evangelie gezegd wordt dat de rechtvaardigheid Gods daarin geopenbaard wordt. Dat is Romeinen 1, vers 16, dacht ik. Waar staat, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En waarom is dat zo? Hoe kan dat zo überhaupt, dat het middel is tot zaligheid? Vers 17, verklarend voegwoord. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in dat evangelie geopenbaard. Let op wat er niet staat. Hè. Er staat niet, de genade gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Ik zeg niet dat het dat dus niet is. Maar ik zeg alleen maar dat het er niet staat. De rechtvaardigheid gods wordt in het evangelie geopenbaard. Dat wil zeggen, gedemonstreerd. Uitgelegd is misschien niet helemaal het goede woord. Nou ja, wat is dan de inhoud van het evangelie? Dat is een andere vraag, hè? Hoezo wordt de rechtvaardigheid gods daarin geopenbaard? Dat is heel eenvoudig. Het evangelie predikt dat de Heer Jezus Christus als zoon des mens, als vertegenwoordiger en dus als loster van heel de mensheid, de straf der zonde gedragen heeft. Dus recht gods. Daarmee is het recht gods vervuld. Zo staat het later ook in Romeinen 8, vers 2 of 3. In een lastige zin die ik echt niet ga opzoeken, maar waar gezegd wordt, impliciet, dat de Heer Jezus het recht gods vervuld heeft. Dat de wet dat niet kon, maar dat de Zoon van God gekomen is, of gekomen was, om dat te doen. Het recht gods namelijk. En volgens datzelfde recht gods is er nu dus nieuw leven, eeuwig leven voor een ieder die gelooft. Het is niet maar van onze kant uitgezien is het genade, maar het is niet maar genade. Het is van zijn kant uitgezien rechtvaardigheid. En het vervolg op vers 17 van Romeinen 1 vinden wij in Romeinen 3, want daar wordt die draad weer opgenomen, wordt eerst een zijweg ingeslagen, in verband met dat evangelie. Hoezo? Is er behoefte aan een evangelie? Hoezo is er zaligheid? Wat is er dan mis met de mensheid in het algemeen en met de Griek en de Jood? Wel, dat wordt uiteengelegd in wat daarna volgt, vanaf hoofdstuk 1 vers 18 van Romeinen. En daarna komt de apostel in hoofdstuk 3 weer bij zijn onderwerp terug. Eigenlijk in hoofdstuk 3 vers 1 al, maar ik neem hem op in 3 vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Het vers kan gelezen worden direct na 1 vers 17. Het evangelie, tevoren beloofd, dat is vers 1 en 2 van Romeinen 1. Het evangelie, tevoren beloofd, is kracht Gods tot zaligheid, want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard, vers 27... En nu 3 vers, of vers 17, en nu 3 vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid, het was tevoren beloofd immers. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, in het evangelie dus. Zonder de wet, buiten de wet om, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven enzovoort. Recht gaat het over, hè. Onze zaligheid berust er niet op dat God iets door de vingers gezien heeft, want het is niet zo. De zonden hebben rechtvaardige vergelding ontvangen. Onze zaligheid berust op het recht Gods, op de rechtspraak Gods, daar is niks krom aan. Ook geen toeval aan, dat is de handhaving van Gods rechtvaardigheid, daar gaat het om. In de eerste plaats. Dat wij geneigd zijn eerst aan onszelf te denken en te zeggen dat het genade is. Ja, dat is wel zo, en dat staat ook in de Bijbel. Maar het begint met recht Gods, hè? Gods woord. Nou, over dat recht Gods wil Samuel, hij is per slot richter. Wil Samuel met Israël spreken. Over de gerechtigheden des Heren die hij aan u en aan uw vaderen gedaan heeft. 1 Samuel 12 weer. Vers 7. En dan herhaalt hij de geschiedenis. De diverse casussen van Gods rechtspraak, om zo te zeggen. Nadat Jacob in Egypte gekomen was, zo riepen uw vaders, uw voorvaderen, tot de Heere. En de Heere zond Mozes en Aaron. Nou ja, dat is de korte versie natuurlijk, hè? Dat begrijpt u, hè? Het had wel wat voeten in aarde, toch? Zowel met Mozes als Aaron trouwens, maar vooruit. Maar de Heere zond Mozes en Aaron, en zij leidden uw vaders uit Egypte en deden hen aan deze plaats wonen. Want vroeger woonde men niet op een plaats, maar aan een plaats, hè? Toch? Ja, dat is het. Het zal wel zijn omdat je daar komt. Je komt er aan en daar blijf je dan, hè? We hebben die woorden voorzetsels in de loop van de jaren gewisseld, maar dat is nou eenmaal het lot van voorzetsels. Ze worden uitgeruild door anderen. Maar dat terzijde. Maar let op de samenhang, hè? De vaderen waren in Egypte in slavernij. Zij riepen tot de Heere, staat er. Ik denk dat het moeilijk wordt een vers te vinden waar dat dan moet staan, dat ze de Heere riepen, maar vooruit. Maar het staat hier, zij riepen de Heere. En de Heer zond Mozes en Aaron en leidde die vaders uit Egypte en deed hen aan deze plaats wonen. Dat wil zeggen, ze riepen de Heer aan en de Heer zegende hen. Ik denk inderdaad dat die uitdrukking, zo riepen uw vaders tot de Heere, dat niet maar primair betekent. Ze zaten in hoge nood en nood leert bidden, toen baden ze dus. Dat is wel wat dikwijls gebeurt en het komt hierna, de volgende verse ook, maar het is meer in het algemeen. Men zoekt de Heere te dienen en dan zegent de Heer. Dat is gebeurd. Vers 9. Maar zij vergaten de Heere hun God. Ja, het is een beetje vermakelijk, want Samuel had net zo goed de geschiedenis van Israël in de woestijn kunnen bespreken, die 40 jaar lang. Dan had hij voorbeelden genoeg gehad. Want dagelijkse voorvallen, zal ik maar zeggen. Het was altijd murmureren. En altijd weer bracht de Heer een oordeel, althans op zekere hoogte, maar hij deed recht. Maar als ze zich bekeerden, zegende hij hen weer, enzovoort. En nu neemt Samuel gewoon wat grote stappen door die oude geschiedenis, die iedereen geacht werd te weten. De details leerden ze misschien ook niet meer op school, want dat stond niet in de historische kanon. Laten we zitten. Maar de belangrijkste punten uit de geschiedenis kenden ze wel, zoals 1600 slag bij Nieuwpoort. Dat weet u allemaal, hè. Er is geen flauw idee waar het over gaat, maar bepaalde dingen moet je weten, hè. Nou goed, Willem de Zwijger is ook mooi. Hij heeft toch gezwegen, dus je hoeft er niks van te weten. Dat is gemakkelijk. Schiet mooi op. Maar het is maar even kort. Zij vergaten de Heer hun God. Daar staat in Deuteronomium ook bij gelegenheid. Hè? Was het Deuteronomium 32? Nou ja, daar staat het in profetische samenhang. Daar wordt aangekondigd dat dat zou gebeuren. Even kijken of dat komt. Ja, dat is Deuteronomium 32, vers 18 bijvoorbeeld. Waar staat: de rotsteen die u gegenereerd heeft. Dat wil zeggen, de rotsteen, maar dan overdrachtelijk, hè. De onwankelbare, de betrouwbare, betekent het dan? Een mooie metafoor. De rotsteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft, staat er dus twee keer. Als ze de Heere zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren. En hij zei, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen, enzovoorts. En dat is een profetie over onze tegenwoordige tijd overigens. Maar het is gebaseerd op dat Israël de Heere vergat. In de zin van, men dacht niet meer aan hem. Men zou het kunnen beschouwen als een vorm van ondankbaarheid. Maar ja, dat is misschien wat te ver gegrepen. Maar in ieder geval, zij herinnerden zich die God niet meer. Zij dachten niet aan hem, zij dienden andere goden in plaats van die God waarvan historisch vaststond dat hij voor hen zorgde. En bij machte was hen van de grootste vijanden te verlossen. En zelfs van de diverse natuurkrachten en wat het maar was. Hè? Denk even aan de doortocht door de Schelfzee en zo. Ja goed. Zij vergaten, 1 Samuel 12, vers 9. Zij vergaten de Heer hun God, zo verkocht hij hen in de hand van... Enzovoort, dat is de vaste uitdrukking, hè? De Heer verkocht hen. Of die anderen daarvoor betaald hebben, weet ik niet. Dat begrijp ik van de term niet. Maar de uitdrukking betekent hoogstwaarschijnlijk, voor zover ik kan nagaan, dat zij in slavernij geraakten. Denk maar aan het Nieuwe Testament. De wet is heilig en rechtvaardig en goed, maar ik niet. Ik ben verkocht onder de zonde. En wat het betekent, weet je. Dat betekent, je bent slaaf van de, dat is slaaf van de zonde. Dat is Romeinen 7. Verkocht onder. In slavernij geraakt.
Ja, wij zijn zo'n zoon, wij zijn verkocht.
Ja. Ja, dan ben je verkocht. Dan heb je verloren. Dus je moet het woord een beetje oppassen. Het betekent niet altijd dat het gaat om, een handelsverkeer tegen betaling. Hè? Zij vergaten de Heer hun God, zo verkocht hij hen... In de hand van, nou ja, noem ze maar op mensen. Wie heeft de Richters nog uit zijn hoofd moeten leren op de christelijke lagere school? Nee, ik ook niet, dus niemand niet waarschijnlijk dan. Hè. Tegenwoordig weten ze niet eens meer wat dat zijn, Richters, Richteren. Maar goed. Zo verkocht hij in de hand van Sisera, de krijgsoverste te Hazor, en in de hand der Filistijnen, en in de hand der koning der Moabieten, die tegen hen streden, om maar drie te noemen. En zij riepen tot de Heere en zeiden, o God, wees mijn zondaar genadig. Nou ja, zij zeiden, wij hebben gezondigd, dewijl wij de Heere verlaten hebben en in plaats daarvan de Baals en Astarots gediend hebben. En nu dat geweest is, na wat vooraf ging, ruk ons uit de hand onze vijanden, dat wil zeggen met geweld eruit bevrijden, ruk ons uit de hand onze vijanden en wij zullen u dienen. En de Heer deed het dan. Want die zond Jerubbaal, de Gideonen, en Bedan... Wie is dat?
Volgens mijn vertaling Barak.
Hey? Welke vertaling heb je daar? Oh ja, dat is een interpretatie. Sommigen zeggen het Bedan, het had Barak moeten zijn. Barak, de richter. Volgens anderen zou het Jair geweest moeten zijn. Hoe men daar precies bij komt, weet ik ook niet. Het heeft met volgorde te maken en allerlei ingewikkelde argumenten. Maar waarom hij dan Bedan heet, daar is geen argument voor. De andere optie is dat het Simson was. En dan staat hij alleen niet in de chronologische volgorde, maar in de Bijbel krijgen die dingen zo goed als nooit in chronologische volgorde. Behalve geslachtsregisters. Dus dat vind ik geen argument, maar Bedan kan betekenen, je kunt het vertalen, dat betekent het in Dan. In de stam van Dan namelijk. Noemen ze een richter uit Dan, Simpson. Nou ja, maar verder weten we het niet, want de naam Bedan kennen wij verder niet in het rijtje de richteren.
Van de naam Deborah?
Die heb ik nog nooit gehoord. Dit zijn de enige opties die ik ben tegengekomen. Dus Barak, Jair of Simpson. Maar Simpson staat bovenaan het lijstje, omdat daar verband bestaat met de naam die hier gebruikt wordt. Die uit Dan, betekent het dan. Die Belg, die Hollander, die Fries, die Hilversummer, Harderwijker. Die woorden hebben allemaal nog een betekenis, maar die ga ik niet uitleggen. Die uit Dan, vooruit, Simpson. Doet er niet toe, de Heere zond Jerubbaal en Bedan en Jefta en Samuel. En hij rukte u, zei Samuel, en hij rukte u uit de hand uw vijanden rondom, alzo dat gij zeker woonde. En dat rijtje is lang niet compleet, zijn niet alle richteren op geen stukken na, maar het is ook de herhaling van steeds hetzelfde. Ik was er weer een richter, die richtte Israël zoveel jaar en dan weer begonnen ze weer andere goden te dienen enzovoorts. En dan kwam de vijand weer en dan als het heel erg was, dan zagen ze in dat ze toch wel fout zaten, dat er niks anders op zat dan zich te bekeren tot de Heer. Want wat moesten ze anders? Ze hadden niet eens een leger. Dus ze bekeren tot de Heer. En ja hoor, en de Heer verloste ze dan weer. Maar dat kan tot in het oneindig herhaald worden. Maar het gaat niet werken, ze vergeten de Heer toch. En dat een jaartje of 400, 500, 600 lang, afhankelijk van hoe men het uitrekent. Daar gaat het mij nou niet om. Maar eeuwenlang is die geschiedenis zo geweest. En wat demonstreert het? Dat de mens kort van memorie is. En geneigd is de Heer te vergeten en in plaats daarvan zich te wenden tot andere goden die nog nooit wat fatsoenlijks hebben gedaan, die nog nooit zegeningen hebben verspreid, maar die er over het algemeen redelijk goed uitzagen. Goud, zilver, mooie beeldjes, kunst, tempels, had Israël allemaal niet. Nou, die hadden nog een oude tent ergens, dat heette de tabernakel. Ja, wat dacht je wat? Na zoveel eeuwen. Een tent. Toen maar, wij zijn lang blij als je 10 jaar meegaat. En dat is nog van kunststof ook. Dus, toen maar weer. Maar ze wilden iets zichtbaars, iets tastbaars, iets wat acceptabel was, iets wat kunstzinnig was, creatief was. En dat kan je niet ontkennen. Die goden zijn allemaal een product van de menselijke geest. Dat wil zeggen, de mens heeft ze zelf gemaakt. En dat is interessant. Dat wil men wel. Maar die God die je niet ziet en hoort. Ja, daar heeft men niks mee. Die heeft men niet onder controle. Die kan men ook niet verzetten. Verplaatsen bedoel ik, hè. Die kan men niet oppoetsen. Er is men aan overgeleverd. En dat is wat de mens niet wil. Wij waren nog in vers 10 even. Waar de aanleiding genoemd wordt tot dat zij verkocht werden in de hand van hun vijanden, wie dat allemaal maar geweest mogen zijn. Zij roepen dan ook bij hun bekering, wij hebben gezondigd, terwijl wij de Heere verlaten en de Baals en Astarots hebben gediend. En daarna vragen ze aan de Heer, ruk ons uit de hand onze vijanden en we zullen u dienen. Dat laatste, dat was altijd maar heel kort, hè. Maar goed. Wij hebben in plaats van Jehovah, want dat staat er natuurlijk, hè, hebben wij de Baals en Astarots gediend. Let op dat die beide woorden, of namen zo u wilt, in het meervoud staan. Niet Baal, maar Baals. En niet Astarot, maar Astarots, meervoud. Het idee is dat hiermee niet specifieker goden worden aangeduid, zoals Baal en Astarte, want dat is ze dan, Astarot, Astarte. Maar het staat in meervoud, namelijk, het gaat om welke goden het maar waren, waarbij de naam Baal en de naam Astarot functioneert als verzamelbegrip. Baal voor al die mannelijke goden die in de loop der tijd gediend werden en over de hele wereld. En Astarte voor de vrouwelijke goden, zoals die over de hele wereld gediend worden. Over die goden leren wij trouwens in onze dagen dat ze in principe altijd dezelfde waren. Hè? De vrouwtjes zowel als de mannetjes. Alleen steeds dezelfde god, maar onder een andere naam en in een andere hoedanigheid, maar fundamenteel altijd dezelfde god. En voor de godinnen ligt dat nog meer voor de hand. Hè? Of je nou Isis hebt, of Ceres, of voor mijn part Diana, wie hadden we nog meer?
Venus, Maria.
Ja, Venus. Precies. En daarna zeg ik, nou ja, de Rooms-Katholieke Rooms-Katholieke Kerk kent Maria, maar die heeft ook een heleboel namen. Maria van dit en Onze Lieve Vrouw van zus en van zo en van op zolder hebben ze ook nog, geloof ik. Hè? Onze Lieve Vrouw op zolder. Weet je veel?
Onze Lieve
Heer. Nee, Onze Lieve Vrouw. Onze Lieve Vrouwen. En van en dan volgt een plaatsnaam. En zolder is ook een plaatsnaam. Ongeveer hetzelfde als Zandvoort en Francorchamps en Nürnberg.
Ja,
zijn racebanen, zuster. Ja, goed zo. Nou goed, zoiets. Maar het gaat erom dat dit verzamelbegrippen zijn, hè? Welke goden het maar waren. De Baals, de mannelijke goden, en de Astartes, de vrouwelijke goden. Onder welke naam dan ook. Goed. Zo was de tijd van de richteren, op en af. Vijand, altijd ongehoorzaamheid, ze vergaten de Heer, dan kwam de vijand en dan dachten ze ineens weer aan die Heer uit het verleden, dus ze wisten het wel, die hen in het verleden verlost had en dan doen ze dan weer een beroep op en zo ging het maar steeds. Tot in de dagen van Samuel, dat is vers 12, als gij nu zaagt dat Nagas, de koning van de kinderen Ammons, tegen u kwam, zo zeidet gij tot mij, nee, maar een koning zal over ons regeren. Let op dat nee. Niet Samuel of een andere richter bliefden ze, ze bliefden nu wel een koning, als het even kon. Zie? Dit vers wijst natuurlijk terug op hoofdstuk 11, vers 1. Toen kwam Nagas de Ammoniet en belegerde Jabes in Gilead. En toen hadden ze ineens Saul nodig. Toen haalden ze Saul van achter de koeien vandaan, weet u nog, in dat hoofdstuk. Maar vermoedelijk is het zo dat ze die dreiging al lang hadden zien aankomen, zodat het ook op de achtergrond een rol speelt in 1 Samuel 8 al, waar zij een koning begeren. Blijkbaar, daar lees ik het niet. Je leest pas over Nagas, de Ammoniet, in hoofdstuk 11, vers 1. Maar kennelijk hadden ze dat aanzien komen, hadden ze op voorhand gezegd, nou willen we wel een koning, en toen eenmaal die Nagas kwam, toen haalden ze hem ook inderdaad van de boerderij. Of wat het maar was. Hè? Nou goed. 12 vers 12. Als gij nu zaagt dat Nagas, de koning van de kinderen Ammons, tegen u kwam, zo zei dat gij tot mij, nee, maar een koning zal over ons regeren. Zo toch, terwijl toch, zo toch, de Heere, uw God, uw koning was. Samuel zei, jullie vroegen om een koning, maar die had je al. Alleen niet iemand uit uw midden, maar de Heere zelf, die zich als koning van Israël gedragen heeft, die hen wet gegeven had en die recht deed in Israël en die inderdaad de legers aanvoerde, zal ik maar zeggen, tegen de vijand. Alleen ze lieten die koning voor wat het was en trokken zich er niks van aan. Ze vergaten de Heer. Hier ook dus, want daar kwam wel een vijand, maar ze dachten, nou moeten we een koning hebben. Ze vergaten dat de Heer hun koning was. Dat is het idee. En ze probeerden de oplossing ergens anders te zoeken. Dat is tot in onze dagen nog steeds het geval, ook binnen het christendom en zelfs binnen de evangelische beweging of wat er voor door moet gaan. Hè? Het gaat fout, dus en, het zit niet helemaal goed. Men vindt dat het anders moet en wat gaat men doen? De Heer vragen? Wel nee, men maakt zelf een plan. En stelt mensen aan en dat soort dingen meer. Zo gaan die dingen. En er komt uiteindelijk niks van terecht. Zo was met Saul ook namelijk. Uiteindelijk kwam er niks van terecht. Maar goed, ze wilden een koning in de plaats van Jehovah. Nou goed, ziet daar de koning die gij verkoren hebt, die gij begeerd hebt. En ziet, de Heer heeft een koning over olieden gesteld. De Heer blijft koning dus, op het hogere niveau. En wat Samuel dan zegt, is, nou ja, er verandert eigenlijk niks. Je zou de Heere vrezen. Dan zal die Heere die koning ook gebruiken ten goede. Maar zo niet, ja, dan komt er ook niks van terecht. Want die koning in zijn eentje is ook niet opgewassen tegen de vijand. En dat is bewezen in de rest van de geschiedenis van Israël. En niet alleen die van Saul uiteraard. Kortom, hij zegt, zo gij de Heere zult vrezen, vers 14, en hem dienen en naar zijn stem horen, en de mond des Heeren niet wederspannig zijt, maar ik hoop dat u merkt dat dit ongeveer de woorden zijn die Mozes bij herhaling heeft uitgesproken en daarna Jozua ook. Indien gij naastelijk zijn stem zult gehoorzaam zijn, dan, enzovoorts. Dus het is herhaling van wat allemaal al geweest is feitelijk. Als men de mond des Heeren niet wederspannen zal zijn, zo zult gij lieden, zowel gij als de koning die over u regeren zal, achter de Heeren uw God zijn. Dat wil zeggen, veilig zijn. De Heer zal dan voor u zorgen, zal u omringen, zal u behoeden, zal een muur zijn rondom u. Dat staat later in de profeten namelijk, die uitdrukking. Vers 15, doch zo gij naar de stem des Heeren niet zult horen, maar de mond des Heeren wederspannig zijn, zo zal de hand des Heeren tegen u zijn, Zoals ook tegen uw vaders. De geschiedenis gaat gewoon verder. Het blijft hetzelfde. Er is alleen nu ook nog een koning in betrokken. Die dus in hoge mate in staat geacht moet worden om leiding te geven aan het volk. Vooral in de dienst aan en onderwerping aan Jehovah uiteraard. Nou goed. Dus de waarschuwing waar later op teruggekomen wordt. Maar eerst krijgen wij een teken. Nou ja, wij niet. Zij krijgen een teken. Waarin de macht van God, de macht des Heren, gedemonstreerd wordt voor de gelegenheid aan het volk. U weet wel, zoals in onze dagen waarin men ook tekens begeert. Net als de Joden, het heeft hen ook niet geholpen. Toch? 1 Korinthe 1 is dat, ja. En dus zegt Samuel, stelt u nu hier, ook stelt u nu, dat wil zeggen men zou zich opstellen, en ziet die grote zaak die de Heere voor uw ogen doen zal. Is het niet vandaag de tarweoogst, voorbeeld van de bekende retorische vraag? Ja, het is vandaag de tarweoogst, de tijd van de tarweoogst. Dat is mei, juni, wanneer het maar was. U weet wel, de tarweoogst, die begint bij officieel bij Pinksteren, hè? Bij het wekenfeest. Is het niet vandaag de tarweoogst? Ik zal tot de Heere roepen en hij zal donder en regen geven. Zo weet dan en ziet dat uw kwaad groot is, dat gij voor de ogen des Heeren gedaan hebt, dat gij een koning voor u begeerd hebt. Let op dat het nog steeds kwaad is, hè, dat ze die koning begeerd hebben. Maar Samuel kondigt aan onweer. Dan zult u zeggen, nou ja, onweer, hoezo een teken? Onweer, regen en bliksem in juni in Palestina. Ja, dan kan je dus rustig vergeten. Dat komt niet voor, dat kwam niet voor, dat komt niet voor, dat is er niet. Je hebt de vroege regen en misschien de spaderegen, althans in Bijbelse tijden, maar dat is in ieder geval niet in de tijd van de tarweoogst, daar is zoiets ondenkbaar. En wat er dus komt is een bliksemslag, een donderslag bij heldere hemel, om zo te zeggen. Dat is een wonder van Gods wegen. Hij zal donder en regen geven, enzovoort. Als teken van oordeel, begrijp je me goed, op zich is dat geen oordeel, er is ook geen nadeel aan verbonden dat er ineens een onweersbui komt in die tijd. Maar waar het om gaat is dat het tegennatuurlijk is. God staat daarboven. Maar het onweer als zodanig, donder, bliksem, is de uitbeelding van de toorn Gods. Dat is heel de Bijbel door zo. En ik hoop dat tot u doordringt dat de tarweoogst, de tijd van de tarweoogst, heel de Bijbel door, op een of andere wijze een teken is van het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat ik wat aarzelend erover spreek, is omdat het dubbel opgaat. Het gaat twee keer op. Dat is ons probleem ook met nieuwtestamentische uitspraken over de oogst. Vooral in overdrachtelijke zin bedoel ik dan. Want wanneer is nou de oogst? Men lezen Johannes 4, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, en daarna wat de Heer tot zijn discipelen zegt. De velden zijn wit om te oogsten en dat soort uitspraken. Het veronderstelt dat in die dagen, maar laten we zeggen de dagen van Handelingen, de oogst aanbrak. Toch? Jullie hebben een zegswijs, na 4 maanden komt de oogst. Nou, de 4 maanden waren om, 4000 jaar, 4 bedelingen, ze waren om. Dus de oogst moet beginnen. Maar er kwam een oordeel van Gods wegen. Over het Joodse volk. En de andere optie is, en dat maakt het voor sommigen lastig, de andere optie is dat die oogst pas zal zijn in de volleinding der eeuw. Maar wanneer is de volleinding der eeuw? Nou ja, met andere termen, en we blijven even binnen Matthäus 13 waar die uitdrukking gebruikt wordt. De oogst, weet u wel, van dat tarwe en onkruid en alles. De oogst zal zijn in de volleinding der eeuw. En u en ik weten dat die oogst nog niet is. Dat is pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar ook dan komt er een oordeel Gods over Israël, dat de Heer in vergetenis gesteld heeft enzovoorts. Dat was zo in zijn eerste komst, dat zal ook zijn in zijn wederkomst. Heb je dat? Zal een tijd van zegeningen moeten zijn, uitgebeeld in die tarweoogst. Maar het is tegelijkertijd een tijd van oordeel, uitgebeeld in het onweer. En over die gebeurtenissen wordt inderdaad over de bliksem gesproken. Denk maar aan Matteüs 24. Is het Matteüs 24? Ja, het is Matteüs 24. Over de grote verdrukking die daar officieel zo genoemd wordt. Daar komt de hele term vandaan. Hè? De grote verdrukking en de komst van de Zoon des Mensen. Zoals de bliksem staat er. Het wordt geassocieerd met het onweder. Omdat het de uitdrukking is van het oordeel Gods. En dat is niet alleen zo volgens de Scandinaviërs die toeschrijven aan Donar. Hè? Het is altijd weer dezelfde god hoor trouwens. Hè? Donar, de god van de donder. Nee, het is gewoon God. Alleen in verband met de donder wordt hij Donar genoemd. Krijgt hij even een andere naam. Voor de gelegenheid. Maar dat heeft hier verder niks mee te maken. Maar wat uitgebeeld wordt, is dat weliswaar zegeningen beloofd worden, maar dat is maar voor een deel zo. De andere kant is dat er wel degelijk een oordeel van God zal komen over diegenen die de Heer in vergetenis gesteld hebben, dan wel degene die zal stellen boven de Heer. En nou overdrachtelijk een oordeel over degene die de wet stellen boven de Heer, die immers de middelaar is en borg van het nieuwe verband. Heb je die nog? Er komt heus een oordeel over al diegenen die vasthouden aan de wet. Je kunt zeggen, het is de wet des Heren. Ja, dat is maar de helft van het verhaal. Het is hun wet. En de Bijbel zegt het ook, noemt het ook zo uitdrukkelijk. Hè? Hun wetten. Die zij aan de top gesteld hebben, daarboven wordt niks meer herkend. En de Heer al helemaal niet. En zijn naam heeft men bewust in vergetenis gesteld. Dat is de legende binnen het Jodendom, hè? Die naam, Jehovah. Het is zoiets als repelsteeltje, weet u wel? Of niet? Ze kennen de naam niet. Officieel. Volgens de Joden is er maar één man in heel de wereld. Dat is het officiële verhaal. Is er maar één die weet wat de naam is. Hoe je die moet uitspreken. Want hoe je hem schrijft weten we. Maar hoe je die moet uitspreken dus. Hè? En voordat hij doodgaat vertelt hij het aan zijn opvolger. En dat is het dan. Hè? Maar de naam is geheim. Men heeft de Heer vergeten. Dus letterlijk is het zo niet. En letterlijk bovendien is het van weinig belang hoe men de naam uitspreekt, overigens. Als de prijs op gesteld was van Gods wegen, dan was die naam wel beter en uitgebreider gespeld geworden. Men is serieus, dat is niet werkelijk van belang. Maar het gaat maar om het idee, men wil die naam niet. Zie? Men heeft er wat anders voor in de plaats, de eigen tradities enzovoorts. Een eigen Saul, die eist, weet u nog, Saul, eist, vraagt, de vragende, de eisende. Maar over dergelijk volk zal een oordeel komen, dat is in het verleden gebeurd. Je kunt er dus zeker van zijn dat het in de toekomst alsnog zal gebeuren en dat de geschiedenis zich zal herhalen. Een oordeel van Gods wegen over een ongelovige Joodse staat, een staat die de Heer niet wil kennen. Nou goed. Dat is. Dus je vindt hier eigenlijk een uitbeelding van een toekomstige oordeel over Israël. Nou goed. Zo weet dan en ziet dat uw kwaad groot is, dat gij voor de ogen des Heren gedaan hebt, dat gij een koning voor u begeerd hebt. Toen Samuel de Heren aanriep, zo gaf de Heren donder en regen te die dagen. Daarom vreesde al het volk zeer. De Heren. En Samuel uiteraard, voor zover daar in de praktijk verschil tussen bestaat. Want in werkelijkheid Samuel vertegenwoordigt de Heer uiteraard. Hè? En al het volk zei tot Samuel, bid voor uw knechten, den Heere, Jehovah, uw God, dat wij niet sterven. Ze hadden moeten zeggen onze God, maar ze zeiden uw God. Hè? Dat wij niet sterven, want boven al onze zonden hebben wij dit kwaad daartoe gedaan dat wij voor ons een koning begeerd hebben. Precies. En terwijl ik het lees, denk ik aan wat ik niet zo lang geleden gelezen heb. Ja, dat is een belachelijke discussie, maar dat ging erover dat je over voorgangers mocht je niks lelijk zeggen. En over de profeten onder ons al helemaal niet, want ze waren gezalfden des Heren en je mocht niks lelijk zeggen, mocht niet spreken tegen de gezalfden des Heren, had men uitgevonden. Er was ook een tekst voor, dat je niks mocht spreken tegen de gezalfden, of doen tegen de gezalfden des Heren, maar het waren uitspraken over Saul in de Bijbel. Die van David over Saul. Zij verre van mij, ik doe niks. Ik sla mijn hand niet aan de gezalfde des Heren. Maar als je wil weten wat er over gezegd wordt over die gezalfde des Heren. Het is een groot kwaad dat wij gedaan hebben door zo iemand te begeren. Nou, past die dan maar meteen toe. Hè? Wat moet je met die zogenaamde gezalfden van vandaag? Die worden door de mensen zelf begeerd. Toch? En dan zeggen, je mag er niet tegen spreken of zo. Ze hebben ze zelf aangesteld, daar komt er in de praktijk op neer. Meer nog dan dat deze Israëlieten Saul hadden aangesteld, want het was nog mede het werk van de Heer zelf. Nou goed, dat maar weer terzijde. Maar ze doen dus meerdere keren belijdenis van dat het fout was. Toen zei Samuel tot het volk, vrees niet, gij hebt al dit kwaad gedaan. Hij vergoelijkt het niet, maar zegt, nee, dat is inderdaad zo. Gij hebt al dit kwaad gedaan, doch wijkt niet af van achter de Heere, maar dient de Heere met uw ganse hart. En als men de Heere dient met het ganse hart, dan is men achter de Heere. Op twee manieren, namelijk men volgt hem, maar de andere die ons hier voorgehouden werd is, men schuilt achter hem. Men is veilig. Achter hem is het idee, hè? Dien de Heere met uw ganse hart en wijk niet af, vers 21, want gij zou de ijdelheden navolgen, die niet bevorderlijk zijn nog verlossen, want zij zijn ijdelheden. Het is een prachtig woord, eigenlijk in het Nederlands eerst even, want ijdelheden komt van ijdel, maar u weet wat een ijdel is?
Ijdel hoop.
Afgeleden. Hè? Er zijn er een paar die hem verstaan. Idol, een idool, want een idool is een afgod, de idols, ja, de afgoden, idolaterie, weet het ook, dat is afgoderij, een mooi goed Nederlands woord voor afgoderij, maar ze heten idol, omdat ze inderdaad ijdel zijn, het is hetzelfde woord, zij zijn leeg. Ik moet er wel meteen aan toevoegen, dat in het Hebreeuws hier niet het gebruikelijke woord voor ijdelheid of ijdelheden gebruikt wordt. Dat is namelijk het woord hebel, habel, abel. Ijdel, leegheid. Vanitas. In het Latijn. Maar dit woord kennen we trouwens wel, want het komt voor in Genesis 1 vers 2. En de aarde werd woestheid. Dat woord is het. Tohu. En daar staat woestheid en ledigheid. Dat is dus ijdelheid, maar dat is bohu. Zodat je maar weer ziet dat er eigenlijk geen verschil is tussen tohu en bohu. En tussen woestheid en ledigheid. Iets is dus naar Bijbelse maatstaven woest, en zo letterlijk mogelijk vertaald, als het leeg is. En leeg, ja. Wij zeggen in de wereld bestaat dat niet, ledigheid. Dat is vacuüm, dat komt niet voor. In het algemeen niet tenminste, wordt vanzelf opgevuld min of meer. Maar het hangt er maar vanaf wat er ontbreekt. Hè? Als er wel planten staan, maar er geen dieren zijn, dan heet het ook woest. Omdat het leeg is, er ontbreekt wat. Zie? En als er wat ontbreekt of gewoon breekt, ja, dan wordt het woest. Hou het dan weer makkelijk. Maar dit is het woord tou. Dat wil zeggen, er wordt tegelijkertijd wel degelijk ook verwoesting gesuggereerd. Ik denk ook dat dat de samenhang is met de gruwel der verwoesting. Dat is weer een ander woord overigens hoor, in Daniel. U weet wel, in verband met dat beeld dat opgericht zal worden in het midden van de 70ste week. Maar het hele idee dat woestheid samenhangt met afgoden, dat lijkt mij duidelijk. Het maakt alles kapot, het vernietigt de dingen, het maakt ze leeg en zinloos. En dan te bedenken dat algemeen geleerd wordt dat mens juist religie, godsdienst, nodig zou hebben om inhoud te geven aan zijn bestaan. Het is het tegenovergestelde, het maakt het juist leeg. Nee, de godsdienst komt erin, maar al het andere gaat eruit. Er is geen ruimte meer voor. En dat is, is moeilijk uit te leggen, want dan wordt het weer filosofie. Maar laten we het dan houden bij de wet. Als die wet erin zit, de wet als wet, inzetting en geboden bestaande, dan is er geen ruimte voor genade. Dan is er geen ruimte voor het evangelie, dan is er geen ruimte voor een nieuw verbond, want het zit vol met het oude verbond. Heb je dat? En dan is het toch woest, of leeg, of ijdel. En anders roep ik Petrus erbij, die in 1 Petrus 1 zegt hij dat wij verlost zijn uit onze ijdele, nou ja, het zijn geadresseerden, hè? Wij niet, maar zij dan, hè? Dat gij verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u door de vaderen is overgeleverd. Maar wat hij noemt ijdele wandeling, noemen de Joden vol. Rijkdom. En de Roomsen trouwens ook, want men spreekt enerzijds over het rijke Roomse leven, maar ook over het rijke Joodse leven. Het scheelt ook maar een paar letters natuurlijk. Maar het wordt geacht rijk te zijn. Door al die inzettingen, voorschriften die zij hebben. En ze beschouwen het als een schat, als een bezit. In werkelijkheid, zeg ik altijd, is het een dwangneurose in de praktijk. En het is helemaal geen rijkdom, het is het tegenovergestelde ervan. Het is klinklare armoe. Met al die verplichtingen en voorschriften die nergens toe dienen. En die het hart leeg laten. Het is in het gunstigste geval, hoogste geval, heet het liturgie. Dat wil zeggen, dat is een beetje magie. Dat zijn gebaren, uitdossing, kleding, rituelen. Maar dat is buitenkant, dat is verpakking. Daar is helemaal niks. En als je er doorheen peutert, dat word je niet geacht te doen hoor. Er staan zware straffen op, maar als je doorheen worstelt door die verpakking, je probeert het open te maken, zal blijken dat er echt niks achter zit. Ja, daar stop ik me natuurlijk. Nee, wat ik nou zou gezegd hebben, als ik ongehinderd door zou praten, zou ik zeggen, nou dat heet hysterie en dat is een neurose. Dat is buitenkant, maar er zit niks in. Zulke mensen heb je. Die hebben wel buitenkant. En je praat met ze en ook na lange jaren heb je geen idee dat je ooit contact met ze krijgt. Omdat je denkt, ik kan niet tot het hart doordringen. Het echte antwoord is, dat is er ook niet. Het is tragisch, maar het is zo. Daarom vind je het niet. Je kunt zoeken wat je wil, maar het is alleen maar buitenkant. Dat is ziekelijk, dat wil zeggen, dat hoort niet zo. Maar het is in een groot deel van de wereld, in veel culturen, is dat gebruikelijk. Er zit niks in. Er zit niks onder. Het is alleen buitenkant. Daar bestaat het uit en men is er trots op. Ja, er is ook niks anders om trots op te zijn. En zo werkt dat. Maar het is ijdele wandel, zinloze, lege wandel, die u door de vaderen is overgeleverd. En wat wij hebben als gelovigen is nou juist het inwendige. De inwendige mens. God vult ons, onze harten, met zijn woord. En het zal je gedacht zijn wat dat zaad, dat woord, daar allemaal bewerkstelligt. En dat het ooit een keer naar buiten komt en naar buiten zich manifesteert. Ja, dat is zo, ja. Maar dat is niet het hoofddoel, zal ik maar zeggen, hè. Dat is niet waar het allemaal om gaat. Het gaat er om die inwendige mens. Dat kan moeilijk anders, want het uitwendige vervalt toch. De Bijbel zegt dat ook. Hoewel de Het uitwendige vervalt, wordt het inwendige vernieuwd van dag tot dag. Dat is wat God doet. Zie? Nou goed. Maar religie in het algemeen, en zeker die afgoden natuurlijk, dat is niet bevorderlijk, staat er. Je wordt er niet beter van. Je gaat er niet door vooruit. Het woord is eigenlijk bevorderlijk, hè? Maar dat kan niemand uitspreken. Bevorderlijk. Bevorderlijk. Het brengt je nergens naartoe. Het gaat niet naar voren. Het kan ook niet verlossen, vers 21 nog steeds, want zij zijn leegheden, ijdelheden, dan wel verwoestingen. Je hebt er niks aan. Zinloosheden. Vers 22, want de Heere zal zijn volk niet verlaten. Nee, als het zijn volk is, zal hij het niet verlaten. Maar bij gelegenheid zou het niet zijn volk zijn. Lo Ami, weet u nog? De Heere zal zijn volk niet verlaten om zijn grote naams wil, terwille van hemzelf. Hij heeft van doen met wie God zelf is. U weet wel, de genadegift en de roeping God zijn onberouwelijk. Hij heeft een plan gemaakt met Israël, hij zal het volvoeren ook. Maar of elke Israëliet er deel aan zal hebben, dat is nog maar de vraag. Bovendien, dat plan wordt in onze dagen niet volvoerd, althans niet met betrekking tot het Joodse volk, maar pas in de toekomst, in de wederkomst. Om zijn grote naams wil. Dewijl het de Heere beliefd heeft, u lieden zich tot volk te maken. Het is zijn volk en het gaat om de reputatie, de naam van God zelf. Dat moet u vooral goed tot u laten doordringen. Want alle werk Gods heeft tot doel zijn naam. Dat wil zeggen, de verheerlijking van zijn naam. Het gaat om hem, zijn naam, zijn reputatie, te demonstreren wie hij is. Op lange termijn wellicht, maar zo is het nou eenmaal. Dat is het doel ook van heel dat plan Gods, ook al noemt u het verlossingsplan. Het heeft maar één doel, de rechtvaardigheid Gods demonstreren en nog zowat hoedanigheden van God. En daarom is hij trouw aan zijn woord, zijn plan, zijn belofte. Vers 23... Wat ook mij aangaat, het zij verre van mij dat ik tegen de Heere zou zondigen, dat ik zou aflaten voor uw lieden te bidden, maar ik zal u de goede en rechte weg leren. Vrees slechts de Heere en dient hem trouwelijk met uw ganse hart, want ziet hoe grote dingen hij bij uw lieden gedaan heeft. Maar indien gij voortaan kwaad doet, zo zult gij lieden, als ook uw koning, omkomen. En dat zou ook inderdaad gebeuren. Dit is gewoon profetie, zoals we die bij Mozes al vonden. Wanneer gij de Heer zult gehoorzamen, zal de Heer u zegenen. Wanneer gij de stem des Heerus Gods ongehoorzaam zal zijn, dan zal hij zus en zo en dit en dat. We lezen Deuteronomium. Huh? En dezezelfde dingen worden herhaald en ze zijn tot in onze dagen van toepassing. Niet alleen op de Joden, op het Joodse volk, maar net zo goed op ons. Ook al leven wij in andere omstandigheden, onder een nieuw verbond, als kinderen Gods, wedergeboren door de opstanding van Christus. Maar bij velen blijkt het idee te leven dat God naar ons horen moet en wij hebben een idee en hij moet ons in staat stellen om dat idee te volvoeren. We hebben zo onze plannen gemaakt, het zijn hele goede plannen, in elk geval zijn ze goed bedoeld. En we leggen het de Heer voor en de Heer moet daar dan met meegaan en daar maar voor zorgen enzovoorts. Ja, dat is zo verschrikkelijk, onbijbels mensen. Dat is zo niet, hè? Men zou de Heer dienen en dan zal hij zorgen. Ook als men er niet om vraagt overigens hoor. Wij verwachten dat gewoon van de Heer. Hij heeft het beloofd, daar leven wij uit. En dat kun je tegen de Heer ook nog wel eens zeggen, dat vind ik heel goed overigens. Maar wij zouden leven opdat wij hem zouden dienen. Het is waar onze broeder mee begon. Vanavond werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Enzovoort. Dat is ook inderdaad zo, maar daar zouden wij uit leven. Zie? Primair. Daarnaast hebben wij, of daaronder hebben wij bepaalde verantwoordelijkheden. Die had Israël ook, maar ze zouden niet op de omstandigheden moeten zien. En zeker niet zo willen wezen als de rest van de volkeren in de wereld. Maar integendeel, zij zijn nou eenmaal het volk van God, geroepen met een bepaalde roeping. En daarmee geplaatst in afhankelijkheid van Jehovah, hun God. Voor ons geldt precies hetzelfde. Wij zijn kinderen Gods, wij maken deel uit van de gemeente Gods, die hij zichzelf verworven heeft, zegt Paulus in Handelingen 20. En zo is het maar net. Hij zorgt voor ons. Alleen van ons individueel wordt verwacht dat wij inderdaad trouw zijn aan de Heer en luisteren naar zijn woord. Wij zullen hem daarvoor danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat u ons dat woord geschonken hebt en ons op de hoogte gebracht hebt van wie u bent. En dat wij mogen leren uit dat woord en dus ook uit die geschiedenis die in uw woord vervat is. Wij danken u dat we u mogen kennen en mochten leren zien als die God die wonderen doet, die niet afhankelijk is van de omstandigheden of van de natuur, maar in tegendeel die gesteld is boven deze dingen en dwars daardoorheen doet u uw werk, ook aan ons en in ons. U hebt ons reeds eeuwig leven geschonken in Christus, onze heiland, en u hebt ons uit deze duistere wereld geroepen, opdat we nu reeds in uw licht zouden wandelen, op de loopbaan zouden lopen die u ons hebt voorgesteld, in afhankelijkheid van u en in de kracht die u verleent, onderweg naar die dag van Christus. We zeggen u dank daarom dat we ook vanavond weer hier bijeen mochten zijn en uw woord mochten openen en lering mogen trekken ook uit deze oude geschiedenissen. We danken u ook dat deze oude geschiedenissen tegelijkertijd ook wijzen naar die toekomst en naar die beloften die u gedaan hebt, die binnen afzienbare tijd vervuld zullen worden. En daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij. Niet omdat we daarom twijfelen of dat we dat zelf bedacht hebben, maar omdat u dat in uw woord beloofd hebt. Wees u ons nabij en volbrengt u uw kracht in onze zwakheid om Christus wil. Amen.